Wij willen met elkaar lezen de schriftlezing en die komt uit Openbaringen 22, de versen 18 en 19 en u kunt het achter mij meelezen. Ik zeg tegen iedereen die de profetische woorden van dit boek hoort, als je hier iets aan toevoegt, zal God je straffen met de rampen die in dit boek zijn beschreven. En als je iets weglaat van de profetische woorden van dit boek, zal God jou je erfenis ontnemen. Je naam zal niet in het boek van het leven staan. Je zal niet van de levensboom mogen eten. Tot zover deze schriftlezing. Dan wil ik nu het woord geven aan broeder Klaas Mann. En hij heeft zijn overdenking de titel gegeven: Geloven moet je durven.
Dankjewel. Lieve broeders en zusters, hoe wonderlijk kan het gaan? Want toen ik deze overdenking schreef, niet zo heel erg lang geleden, waren we nog niet in Openbaringen bezig qua lesboekje met elkaar. En gezien de discussie die we vanmorgen in de sabbatschool hadden, past dit eigenlijk naadloos op elkaar aan. Nou, het is toch wel weer heel bijzonder om dat te ervaren. Wij kwamen op dit onderwerp omdat wij een boek lazen van Reinier. Reinier, die kreeg al heel vroeg interesse in Gods woord. Daarom kreeg hij op zijn tienerleeftijd een klein, handzaam bijbeltje. En die verslond hij van voor tot achter. En hij had hem altijd in zijn zak bij zich. Dagelijks las hij erin. En ook toen hij later theoloog werd, bleef hij bij voorkeur dat bijbeltje gebruiken. Zo kon het niet missen of de nodige gebruikersporen bleven op dat bijbeltje achter. De kaft werd eerst smoezelig, later ging de rug loszitten. De kaft sneuvelde, die ging eraf. En ja, zelfs een paar bladzijden gingen van het geschrevene af. Maar hij bleef zijn favoriete, handzame bijbeltje trouw. Met als gevolg dat het eerste hoofdstuk van Genesis en het laatste stukje van Openbaringen na verloop van tijd eigenlijk nooit meer door hem gelezen werd. Toen Reinier 2 jaar geleden, naar aanleiding van het schrijven van een nieuw boek, een theologisch boek, nog eens de hele Bijbel wilde lezen, moest hij naar zijn boekenkast gaan en een van de vele andere Bijbels pakken om eens de hele Bijbel te willen lezen. En zo kwam het dat hij sinds lange tijd weer eens over het scheppingsverhaal las en ook over het nederdalen van de Nieuw Jeruzalem uit de hemel. Hij realiseerde zich dat dit misschien wel het meest elementaire onderdelen waren uit Gods woord. Het geeft immers aan waar we vandaan komen, dat we geschapen zijn en waar we naartoe gaan. Blijkbaar kan de mens niet zonder die nieuwsgierigheid naar onze oorsprong. Want als ze God niet kennen of niet willen kennen en niet in zijn schepping willen geloven, blijven mensen toch zoeken naar de oorsprong. Ze willen toch een verklaring hebben. Ze willen toch die nieuwsgierigheid bevredigen, beantwoorden. En vaak schromen ze dan niet om soms nog ongeloofwaardigere verhalen en stellingen in te nemen om hun oorsprong aan te duiden. Van miljoenen jaren terug, theorieën, tot aan buitenaards leven met aliens en dergelijke. Ja, iedereen vraagt zich regelmatig af, waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe? En het waar vandaan, en zelfs het waarom, zien we meteen al in Genesis staan. Het waar vandaan, het geschapen en het waarom om de aarde te beheren. Tenminste, dat was een opdracht die we meekregen. En tot het waarheen houdt ons als mens regelmatig bezig. De ene, omdat hij wetenschapper is en nou eenmaal niet met vragen kan leven en dus naar antwoorden moet zoeken. En omdat hij probeert alles te snappen en de andere, omdat hij in een levensfase zit die nou eenmaal uitdaagt om na te denken hoe het verder zal gaan, zelfs na je dood. En in deze twee hoofdstukken van Gods woord wordt daar inderdaad antwoord op gegeven. We werden geschapen, we moeten de aarde beheren en uiteindelijk zal alles weer hersteld worden en in het nieuw Jeruzalem onze bestemming krijgen. Maar het gaat allemaal niet zo vanzelf. En na de zondeval is er heel veel gebeurd, zodat we uiteindelijk ook geholpen moeten worden op ons levenspad. En er zijn er uiteindelijk 66 hoofdstukken aan toegevoegd door onze God om ons op weg te helpen. Dat geeft dus eigenlijk wel aan dat het niet zo eenvoudig is als dat ik het u nou eventjes aanhaal en laat zien. Maar ik denk dat er ook heel veel eenvoud om zeep wordt geholpen door onze eigen twijfels, door onze interpretaties. Ook al wordt ons regelmatig, ook in die 66 hoofdstukken, zo af en toe de eenvoud voorgehouden. Neem eens eventjes een tekst van een wijs man, van Salomo. In Prediker 9, en ik vind dat een prachtige tekst, anders zou ik hem niet aanhalen. Maar in Prediker 9, 7 vers 8... geeft hij het advies, geniet van het leven, geniet van het brood dat je eet en van de wijn die je drinkt. Dat is wat God graag ziet. Draag altijd mooie kleren en zorg ervoor dat je lekker ruikt. Zo eenvoudig kan het zijn. Ja. En ik weet het wel, het was een wijs man. En soms proberen we allerlei moeilijke dingen te bedenken. Maar uiteindelijk kunnen wij zelf daar niet zo heel veel mee. Dus het is een goed advies. Hou de leuke dingen overeind. Maar blijkbaar ligt dat voor ons mens niet zo heel erg vanzelfsprekend. Het ligt niet in ons karakter. Het blijkt ook dat waarschuwingen en schrik al bij voorbaat onze adrenaline doet stijgen. Als ik u vertel dat er in het park straks, waar je langs loopt, 1% kans is, misschien nog niet eens 1%, dat er kans bestaat dat er een hond rondloopt die u zal bijten. Zullen we voortaan heel voorzichtig langs dat park lopen? En al die 99 keren dat er geen kans op is, zullen we toch behoedzaam daar kijken. Zo zijn wij. En als dat plotseling uit het struikgewas iets op je afkomt rennen, dan zal dus je adrenaline ineens plop torenhoog schieten. Je zal er kippenvel van krijgen, je hart zal versnellen en je pupillen zullen kleiner worden. En pas als we zien dat het een vrolijke hond is die je handen wil likken, komen we weer een beetje tot rust. Maar de volgende keer als we langs het park lopen, begint het weer precies zo. Dan herhaalt dit proces. Uit angst voor een agressieve hond. Zo is het ook op medisch terrein. Daar hebben velen van ons dezelfde insteek. Wij zagen een sprekend voorbeeld de laatste tijd in onze familie. Een zwager die 4 jaar geleden aan prostaatkanker werd geholpen, staat nog elke 3 maanden onder controle bij de specialist. En elke 3 maanden zegt zijn vrouw, onze schoonzus, tegen hem van, beeld je nou maar in dat het fout is, want dan valt de uitslag niet tegen. Tja, mijn zwager gaat daar wat anders mee om. Die zegt van, zolang ik geen uitslag heb, lig ik er maar niet wakker van. Ik zie het dan wel. Maar als hij het onderzoek heeft gehad en hij moet een paar dagen wachten op het uitslag, ja, dan kan hij het niet zo makkelijk langs zich af laten glijden. Voor beide zal het waarschijnlijk geen bewuste keuze zijn hoe ze met die spanningen omgaan, maar eerder een karaktertrek. En u zal opmerken, en terecht opmerken, dat er in de Bijbel regelmatig een waarschuwing staat voor het slechte. Voor de zonde, voor de verleiding. En vaak hebben we de neiging om daar meer indruk van te hebben, een belangrijkere boodschap te vinden als de goede boodschap. Als we bijvoorbeeld de 10 geboden eens bekijken, dan zien wij 10 maal wat we niet moeten doen. 3 maal wat we wel moeten doen. Nou ja, daarom hebben we het waarschijnlijk ook de 10 geboden genoemd. En niet de aanbevelingen. En als je in Openbaringen, waar we nu in de Sabbatschool druk mee bezig zijn, alle engelenboodschappen bekijkt, alle bezuinen leest, de zegels, de schalen, dan weet ik nog niet zo net hoe de balans zal zijn tussen gevaarlijke waarschuwingen en een optimistisch beeld. En laten we eerlijk zijn, als het al niet in de Bijbel concreet wordt benoemd, dan verzinnen we wel eens zelf wat God met ons voor heeft. Natuurlijk zal u zeggen, ik niet. Maar mag ik u eens bijvoorbeeld even mee terugnemen, een stukje in de tijd. Misschien wel in uw jeugd. Teruggaan naar de eerste maanlanding. Weet u nog wanneer dat was? Ongeveer? 62? 69. Ja, je was nog erg jong, Erik. Om precies te zijn, 20 juli 1969. Ja, ik ben er voor opgebleven, 's nachts. Dat wou ik niet missen. Technisch stonden we perplex. Tenminste, de meeste van ons, want die snappen toch niet hoe die techniek nou precies dit voor elkaar kan krijgen. Ja, de meeste onder ons begrijpen ook niks van die techniek die daarvoor nodig is. En misschien vandaag de dag nog steeds niet. Maar intussen moeten we toch accepteren dat er voertuigen zijn, zo groot als de Domtoren, die honderden mensen tegelijk naar de andere kant van de wereld kunnen brengen. Ja, zo groot zijn bepaalde vliegtuigen intussen. Maar toendertijd waren er een flink aantal gelovigen, en zeker op de Bijbelbelt, die zeiden van, dit staat God nooit toe, dat wij als mensen voet zullen zetten op andere hemellichamen. Het was immers onze opdracht om de aarde te beheren, die was voor ons geschapen, die was aan ons gegeven, en stelden ze, daarin hebben we akelig gefaald. Dus God zal niet goed vinden dat we dat kwaad en die techniek ook naar andere hemellichamen zullen brengen. Immers, kijk maar eens naar de technische ontwikkelingen die kwade dingen hebben veroorzaakt. Als de atoombom, militair wapentuig, ja, zelfs de tv toentertijd. Elke vorm van technische ontwikkeling zag men als een stapje verder weg bij de bron vandaan, verder bij God vandaan. En ondanks dat we ook veel goede dingen hebben gedaan met die uitvindingen en met diezelfde techniek, ja, hebben we er inderdaad ook voor vervuiling, machtsmisbruik en ronduit zondige praktijken meegescoord. Nee, God zou wel willen, die zal er wel voor zorgen dat we met beide benen hier op de aarde zullen blijven staan. Er waren heel wat christenen die dat ook niet onder stoelen of banken staken. Ik kan me als kind die discussies nog wel herinneren als er een verjaardag was of na de sabbatschool. En we moeten eerlijk zijn, voor de zoveelste keer zien wij achteraf dat wij mensen het mis hadden. Laten we eerlijk zijn, als we de Bijbel voor zichzelf laten spreken, als Gods woord voor zichzelf spreken, proberen wij het vaak aan te passen in ons eigen voorstellingsvermogen. We willen het eigenlijk een beetje beïnvloeden. Maar als we goed hadden gelezen, dan hadden we kunnen weten dat God helemaal geen hekel heeft aan technische ontwikkeling. Neem aan bijvoorbeeld dus dat God aan Noach opdracht gaf om een gigantische reddingsboot te bouwen. Denk erom dat dit toentertijd het timmerman technisch hoogstandje was, nog nooit eerder vertoond. Hij werd er zelfs voor uitgelachen. En toen God bij de mensen wilde wonen, bij zijn volk, middels een tempel, werd er opdracht gegeven tot het maken van een product die het summum van vakbekwaamheid vroeg. Want zo mooi was de tempel wel. En als we kijken even heel globaal van hoe de mens in het paradijs woonde, tot aan het moment dat het nieuwe Jeruzalem neder zal dalen uit de hemel, dan zien we een megastap in de bouwkundige ontwikkeling, die zelfs een geniale Leonardo da Vinci niet had kunnen bedenken. We maken het onszelf wel eens akelig moeilijk door het ongelooflijke niet te willen accepteren. Er is een liedje dat zegt: wonderen bestaan niet. Maar daarmee maken we het onszelf niet makkelijker. Accepteren van Christus zijn wonder, van verlossing, zijn opstanding uit de dood, lijkt ons nu misschien een onoverkomelijke hindernis om te geloven. Daarom wordt er ook gevraagd aan ons om vertrouwen te hebben, te geloven, al hebben we niet het bewijs om alles te zien of alles te snappen. Maar waar we als schriftlezing mee begonnen, mogen we ons ook terdege realiseren. Het lijkt niet een heel erg blijmoedige tekst, Kees, om mee te beginnen, de overdenking. Hè? Het is nogal een eentje vol van waarschuwingen. En toch wil ik hem met u nog een keer lezen. Ik zeg tegen iedereen die de profetische woorden van dit boek hoort: als je hier iets aan toevoegt, zal God je straffen met de rampen die in dit boek zijn beschreven. En als je iets weglaat van de profetische woorden van dit boek, zal God jou je erfenis ontnemen. Je naam zal niet in het boek van het leven staan, je zal niet van de levensboom mogen eten. Klinkt bijna als een onaardige afsluiting van het boek van de openbaringen. Maar het is het niet, want er staat ook de belofte dat hij spoedig komen zal. Maar lieve medechristenen, medegelovigen, ja, zelfs wij als Adventisten hongeren naar uitleg. Daarom proberen wij ook het een en ander vaak zo concreet mogelijk te beweren. Zelfs als het niet met name genoemd is. Zou ik dan willen waarschuwen om niet één persoon als antichrist aan te wijzen. En voer geen tijdspannen aan die je niet kan bewijzen. Neem ook geen volk op de korrel om je eigen inzicht te bewijzen. Want ik denk dat je op glad ijs begeeft. Misschien wel ongewild. Maar ik zou ook de ongelovigen willen waarschuwen. Laat niet iets weg wat je niet kan bevatten. Ja, er staat ergens: gelukzalig zijn zij die kunnen geloven zonder het zelf gezien te hebben. Ja, want zij zullen het koninkrijk der hemelen beërven. Ik zou zeggen, wat heb je te verliezen? Er is altijd wel iets wat niet begrepen zal worden. Maar pas op, dat als u iets niet snapt, dat dat geen bewijsvoering is dat het ook niet zo zou kunnen zijn. Want daarmee doe je niet alleen God tekort, maar uiteindelijk ook jezelf. Amen.